Geliefde gemeente, als er wordt aangebeld, of er wordt opgebeld en een stem zegt, help, want het is een zaak van leven of dood, dan komt iedereen meteen in actie. Het is acuut, het is urgent, er staat een mensenleven op het spel. En ik hoop, gemeente, dat als we vanavond deze stof voor ons hebben, zoals het ons inmiddels al is voorgelezen uit Handelingen en uit de Dordtse leerregels, dat we ook met dat besef van urgentie, van ernst, gaan luisteren, gaan preken. Want we hebben het hier dus ook over een zaak van leven of dood. Geestelijk leven of geestelijke dood. Het gaat over het wonder van de wedergeboorte. Je kan veel dingen in je leven missen, jongens en meisjes. Er zijn heel veel dingen die ik eigenlijk niet nodig heb. Maar dat ene ding, daar kan ik niet buiten. En jij ook niet. Niemand kan dat missen. Wedergeboorte. We hebben vanmorgen gehoord bij de doopsbediening dat wij namelijk mensen zijn die van huis uit buiten het koninkrijk van God staan. En er is maar één manier om aan dat koninkrijk deel te krijgen. Zelfs om er zicht op te krijgen heb je dat nodig, zegt de Heere Jezus in Johannes 3 tegen Nicodemus. Het koninkrijk zien en het koninkrijk binnengaan, dat kan alleen maar als je van nieuws geboren wordt. Wedergeboorte. Weet u van die urgentie in uw leven? Toen ik die vraag van de week opschreef, gemeente, toen dacht ik, dat is eigenlijk wel tragisch. Hoogstwaarschijnlijk, als iemand dan op die vraag ja zegt, dan heeft hij ook al wat hij moet hebben. Maar als iemand nou nee zegt vanavond, die zegt, ja dominee, u overvalt mij wel, want ik ben hier wel weer gaan zitten, zoals ik hier elke zondagavond zit. En ik ben natuurlijk wel van plan om mee te luisteren, anders heeft het weinig zin om in de kerk te gaan zitten. Maar dat de dingen zo op scherp staan en dat het er zo op aankomt, leven of dood, had ik niet op gerekend. En ja, dat leeft voor mij ook eigenlijk niet zo erg, zegt misschien iemand. Nou, dat is dan wel heel erg, gemeente. Iemand die nog buiten het koninkrijk zou staan en dan niet eens in de gaten heeft hoe gevaarlijk dat is. Zich misschien over van alles en nog wat zorgen maakt. Over de toestand van de wereld. En wel de urgentie voelt dan als je bij de dokter zit. En wel als je het verkeer je begeeft. Je weet, ik moet oppassen, kan zomaar wat gebeuren. Wel inzitten over IS en over de islam. Over je pensioen. En over allerlei dingen. Maar laat nou vanavond, gemeente, op ons allemaal eens het gewicht van de eeuwigheid drukken. Opdat wij zouden luisteren naar de preek zoals die vrouw in Handelingen 16 is gaan luisteren. Opdat we de afhankelijkheid van Gods Heilige Geest zouden voelen, zoals de psalmdichters hem gevoeld hebben, met wie we vanavond al meegezongen hebben. Ja, want die Heilige Geest, gemeente, daar ga ik vanavond vooral over preken. Dat snapt u wel. Want die is het die verantwoordelijk is voor de wedergeboorte. Het is ook de Heilige Geest eigenlijk die de hoofdpersoon is in Handelingen 16. Trouwens, in heel Handelingen. Ik zei het zo toen ik de schriftlezing aankondigde. We gaan lezen uit de Handelingen der Apostelen. Maar u hebt het natuurlijk wel eens gehoord dat je net zo goed of misschien nog wel beter kunt zeggen het boek van de Handelingen van de Heilige Geest. Hij is het die aan het begin van dit boek wordt uitgestort. Onder zijn leiding is het dat mensen ingeschakeld worden en dat je overal en nergens mensen heen ziet gaan, Filippus en Paulus en Petrus en alle apostelen, om in de handen van de Heilige Geest instrument te zijn om mensen tot Jezus te brengen. Want daar is de Geest op uit. Inmiddels ligt in het boek Handelingen, als we hier aan dit hoofdstuk gevorderd zijn, de focus op de bediening van één van de apostelen, namelijk Paulus. Dat duurt even in het boek Handelingen. Eerst gaat het over inderdaad zo iemand als Filippus en later over Petrus. Maar hoe verder je in Handelingen komt, hoe meer het zich gaat concentreren op de bediening van die laatst geroepen apostel. Hij is trouwens inmiddels al een tijdje apostel. Want hij is bezig met alweer zijn tweede zendingsreis, die hem dan in Klein-Azië heeft gebracht. Daar treffen we hem aan in het begin van Handelingen 16. Daar treft Paulus op zijn beurt iemand aan met wie hij vervolgens een hele goede geestelijke band zal op gaan bouwen. Want daar vindt hij zijn geestelijke zoon Timotheus, die vervolgens reisgenoot van de apostel wordt. En wat aardig is om te merken, en dan moet u eventjes letten op vers 10 van dit hoofdstuk, dat de schrijver van het boek Handelingen in de loop van deze geschiedenis ook zich bij Paulus' reisgezelschap voegt. Ik weet niet of u het opgevallen is. In het begin van het hoofdstuk, bijvoorbeeld in vers 4, staat er nog: zij reisden door de steden heen. En in vers 10 ineens staat er: zo zochten wij naar Macedonië te reizen. Dus ergens halverwege die reis is Lucas erbij gekomen, dat is de schrijver van Handelingen, en die gaat mee en die heeft dus ook hoogst persoonlijk meegemaakt wat Paulus en de andere reizigers in Macedonië en ook in Filippi hebben beleefd. Want daar moeten ze dus naartoe. Van wie? Van de Heilige Geest. Het wordt wat afgewisseld in de bewoordingen. De ene keer lees je: de Geest zei dit en de Geest deed dat. En later lees je: de Heere heeft dat en dat gewild. Dat is natuurlijk geen tegenstelling. Het is de Heere Jezus in de hemel die door zijn Geest zijn knechten aanstuurt. En dus is het die Geest van Christus die dan weer zijn deur gaat sluiten en ze lopen in Klein-Azië helemaal vast. De oorspronkelijke reisplannen van de apostel moeten grondig gewijzigd worden, want ze komen aan de westkust van Turkije. En dan komt die droom in de nacht van die man die daar roept: kom over en help ons. En ze besluiten samen, als Paulus 's morgens aan het ontbijt zijn droom vertelt. Dat is natuurlijk de reden dat het hier allemaal spaak loopt. We moeten met een boot naar de overkant. We moeten naar Macedonië. En zo komt in Handelingen 16 voor de eerste keer in de geschiedenis het evangelie van Jezus Christus in Europa. En daar blijken dus ook mensen te zijn door God de Vader van eeuwigheid beoogd. Maar ze moeten nog wel toegebracht worden. En een van die mensen is dus een zekere Lydia. Ik heb het u wel eens vaker gezegd, dat we in de naam Lydia misschien niet eens met de rechte naam te maken hebben. Omdat het eigenlijk te toevallig is dat de stad waar ze oorspronkelijk vandaan komt, Thyatira, weer een Turkse stad om het even zo te zeggen, dat een hoofdstad is geweest in de omgeving van Lydië. Lydia kan in het Grieks betekenen die vrouw uit Lydië. En die vrouw uit Lydië is dan inmiddels voor zaken aan de overkant van de Bosporus terechtgekomen. Zij heeft een of ander bedrijf in Purper. Misschien staat ze wel met haar knechten op de markt van Filippi, of heeft ze een winkel in de winkelstraat. In ieder geval, het is iemand die toch wel een fascinerende persoonlijkheid moet hebben. Want behalve dat het een zakenvrouw is, is het ook een zogenaamde proseliet. Je hebt het op catechisatie wel eens over gehad. Iemand die oorspronkelijk niks met de Joden te maken heeft gehad, ook geen Jood is geweest van afkomst, maar in de loop van de tijd er wel in geïnteresseerd is geraakt. Zoals het in het begin van Handelingen genoemd wordt. Joden en Jodengenoten. Nou, dit is er een. Dit is zo'n Jodengenoot. Oorspronkelijk niet iemand uit Lydië, maar inmiddels is ze het Joodse geloof toegedaan. En als we daar eens even over nadenken, dan geeft ons dat toch wel een heel positief beeld van deze vrouw. Want stel het u even voor. U bent christen, u bent reformatorisch. Maar we hebben ook in de afgelopen tijd in de preken over Leviticus en Numeri ook weer eens even wat kennis genomen van hoe het toegaat in het Jodendom. Er komen nogal wat regels aan te pas. Nogal wat wetten, nogal wat dingen waar je je aan moet houden. Het lijkt mij niet zo aantrekkelijk, zeker voor een zelfstandige zakenvrouw als Lydia, om je dan met zo'n godsdienst bezig te gaan houden die je op allerlei momenten van de dag zegt, en dan moet je zus handelen en dan mag je voortaan dat niet meer. En ook als je in de keuken staat moet je aan 100 regels houden. En als je op straat loopt en thuis bent. En daar is ze dus toch kennelijk wat in gaan zien, gemeente. Omdat ze besefte, die God van die Joden. Daar gaat het om. Verder associeert ze zich natuurlijk door deze stap te zetten met een bevolkingsgroep waar ze, denk ik, in Filippi ook nog niet zo heel een hoge dunk van hadden. Het is een kolonie en in die kolonie wonen heel wat gepensioneerde Romeinse militairen die wat spaargeld hadden en daar een of andere villa gekocht hebben om te gaan rentenieren. En dan ga je je associëren met Joden. Hoe keken Romeinen daar tegenaan? Claudius heeft een keer de stad Rome uitgestuurd. Die stonden dan niet zo hoog aangeschreven. Was het dan misschien omdat Lydia onder de indruk kwam van die godsdienst, omdat ze opeens ergens toen ze door Filippi liep een groot gebouw tegenkwam, een soort Bethelkerk in Filippi, en ze zag staan hier kerken de Joden en dat is een prachtige, mooie, bloeiende gemeente. Dat trekt mij aan om me daarbij aan te sluiten. Nou, als je kijkt wat Paulus aantreft als hij op de eerste de beste Sabbat gaat preken in Filippi, dan zit daar in vers 13 niet in een mooi kerkgebouw, maar ergens op een stuk terrein langs een rivier, ergens buiten, een heel klein clubje mensen. En het zijn ook alleen maar vrouwen. Ze kunnen niet eens een synagoge stichten, want het aantal van 10 mannen wat is voorgeschreven halen ze niet. Alleen maar vrouwen. Nou, kortom, gemeente, als Lydia vandaag zou leven, als Lydia lid zou willen worden van onze gemeente, je zou als kerkraad en als gemeente zou je handen samenknijpen en zeggen, dat is nog eens een aanwinst voor de gemeente. Iemand die zo in het leven staat, iemand die zoveel belang heeft bij de dingen, en die niet kijkt naar grootse dingen en naar indrukwekkende zaken en die er wat voor over heeft en die zich in allerlei regels en plichten wil schikken. Wat een aanwinst voor de gemeente. Positieve vrouw. Nou, ik doe daar ook niks aan afgemeten, daarom teken ik het u ook eerst maar. Maar al met al moet je van al die mooie dingen die we dus inmiddels van Lydia hebben kunnen zeggen, moet je ook niet te veel maken. En dat zou natuurlijk best een gevaar kunnen zijn, juist in de tijd waarin wij leven. En waarin je toch zegt, er is heel veel waarover je zorgen kunt maken in het kerkelijk leven. Tijd van kerkelijke afbraak. En dat juist omdat er toch al zoveel mensen afscheid nemen van het geloof. En mensen die de wereld ingaan en die er niks meer in zien. Dat je de neiging zou hebben om van mensen die blijven en die wel willen komen te zeggen, nou, dat is dan toch wel heel positief. Een ander haakt af, hij niet. Een ander gooit er met de pet naar, zij niet. Ze zetten zich toch in, ze zitten er toch nog maar, ze komen nog naar de kerk. Wees daar dan blij mee. Nou, daar zijn we natuurlijk blij mee, gemeente. Blij dat ik u weer zie vanavond, maar als ik nou even kijk naar wat paragraaf 11 en 12 van die Dordtse leerregels ons vanavond zeggen over uiterlijke dingen in de kerk. Het ging zowel in 11 en 12 over uiterlijke prediking alleen. En toen werd er meteen bijgezegd, mensen, hoe waardevol dat ook mag wezen, maar dat doet het hem op zich niet. Moet je dat natuurlijk ook zeggen van de andere uiterlijke dingen. Dat je in het register van de gemeente ingeschreven staat, prachtig. Geldt van miljarden mensen niet. Maar dat doet het hem niet. Dat je er zit vandaag, twee keer, trouw, je eigen plekje. Prachtig, miljoenen mensen zijn de natuur ingetrokken vandaag. Of de koopzondagen benut. Dat is prachtig, maar het doet het hem niet. Dat je van alles en nog wat doet in de gemeente, overal aan meedoet. Hij is er altijd, hij doet altijd mee. Niet alleen op zondag, hij is er op woensdag ook. En vrijdag is hij er weer een keer. Geweldig gemeente. Maar het doet het hem niet. Kijk nou eens naar Lydia. Met alle positieve dingen die we van haar kunnen noemen, en ik schilderde ze u graag, is het toch een vrouw met een probleem. Wat voor probleem? Laat ik het zo zeggen, het is een vrouw met een hartkwaal. Dat leid ik tenminste af uit vers 14. Want er moet nog iemand aan te pas komen om het hart van Lydia te openen. Dat wil zeggen dat tot en met vers 14 dat hart van die vrouw dus dicht zat. Nou, dat is alvast gemeente een les die we tot ons kunnen nemen. Ook kerkgangers moeten bekeerd worden. Zegt mij Handelingen 16. Ik vertel het u niet uit mijn eigen leven. Ik zeg het vanuit het woord. Ook, en dat moeten we blijven zeggen, ook trouwe kerkgangers, aandachtige luisteraars, positieve leden, moeten wederom geboren worden. Want het hart zit op slot. En als u zegt, nou ja, als het dan erop aankomt dat de Heilige Geest iets in mijn leven moet doen, en die kerkgang zegt het hem dus niet, en dat luisteren naar die preek en die uiterlijke prediking, daar zeggen de Dordtse leraars van mensen, het is het punt niet van de wedergeboorte. Denk dan niet van, nou dan ga ik maar naar buiten toe en dan wacht ik buiten op de kerkbuurt maar tot de Heilige Geest wat gaat doen in mijn leven. Want u bent wel op de goede plek, daar waar de Geest dat wonder wil doen. Kijk naar Lydia. Ze zat op de goede dag, op de goede plek, om het goede woord van Paulus te horen. Daar werkte de Heilige Geest. Het was een wonderlijke werkvloer waar hij die dag werkte. Geen mooi kerkgebouw, geen geregelde eredienst. Het was op een grasveld bij een rivier. Maar het was wel zijn werkvloer. En denkt u niet te min van de uiterlijke prediking, gemeente. Het wordt wel er meteen bij gezegd, het is niet het enige wat je nodig hebt. Maar het is wel het eerste wat de leerregels noemen. Niet alleen, maar dan toch. En niet alleen de verlichting van je verstand. Het moet natuurlijk 30 centimeter gaan zakken. Het moet van het hoofd naar het hart, maar het gaat dan wel via het hoofd naar het hart. Dat is de zin van in de kerk zitten. Ook al begrijp je het misschien nog niet helemaal als je 8 jaar bent, maar neem ze toch alstublieft mee. Dat is de zin van de catechisatie gaan. En je zegt heel veel dingen, ja, wat moet ik daar nou mee? En ik moet dat leren en ik moet dingen opzoeken en nog eens een keer overschrijven. Nee, via het hoofd naar het hart. Want er moet zaad in ons leven gestrooid worden. Zaad der wedergeboorte. En ik weet het wel, zaad moet ontkiemen, dat kost wel eens tijd. Maar op Gods tijd ontkiemt dat zaad dan ook als de Geest met het woord gaat werken. Nou, kijk nog eens even, gemeente, hoe dat dan gaat. Ik dacht, zal ik het nog een keer gebruiken in een preek? We hebben wel vaker naar dit hoofdstuk geluisterd. Maar hoewel het zo overbekend is, vond ik het toch te mooi om het niet opnieuw onder uw aandacht te brengen. Dat tafereel daar, waar die twee levenslijnen elkaar kruisen. Die vrouw die ervoor uit Turkije moest komen en ze zat in Thyatira en ze moest naar Filippi en ze was een heidin en ze moest jodengenoot worden. En ondertussen was God bezig een man te roepen tot apostel die via Turkije ook naar Macedonië moest komen. En die moest er zelfs een droom voor krijgen, anders was die nooit gegaan. En ze kruisen elkaar op een zekere zaterdag. En dan gebeurt het. Hij preekt en zij luistert. En ik weet niet hoeveel vrouwen er gezeten hebben. Ik weet niet hoe die anderen geluisterd hebben. Ik weet niet of er wat te zien geweest is aan Lydia. Of dat het zo onopvallend was zoals het hier ook eigenlijk getekend wordt. Maar er gebeurt een wonder. Het wonder. De Heere opende haar hart. Zodat ze acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. Nou, je zou zeggen, gemeente, als het over een bekeringsgeschiedenis gaat, korter kan het niet. Die vrouw wordt ons in vers 14 nog net geïntroduceerd en voordat het vers om is, is ze bekeerd. En hoe gaat dat dan nou eigenlijk? Welker hart de Heere opende? De kortst mogelijke mededeling? Wat gebeurt daar? En kijk, gemeente, dat is nou zo mooi. Je hebt wel eens vaker dat wetenschappers hele kleine dingen hebben en ze willen er toch meer van weten. En wat voor instrument kun je daar dan voor gebruiken, jongens en meisjes, om iets heel kleins te onderzoeken? Misschien heb je er met een biologieles op school wel eens een keer eentje mogen gebruiken. Een microscoop. Gemeente, nou hebben we hier een hele korte tekst. 16 vers 14. En nou leggen we die tekst eens eventjes vanavond onder de microscoop. En dan kijken we in de microscoop via de Dordtse leerregels. En dan gaan we vanuit die paragrafen die we gelezen hebben eens eventjes wat details bekijken van wat daar nou eigenlijk gebeurd is onder die preek. Wat is dat dan? Wedergeboorte, het hart wat open gaat. Mens die tot de Heere Jezus geleid wordt, gelooft in de zaligmaker, ander leven leert kennen. Nog heel anders dan toen ze jodengenoot was, want nou wordt ze christen en gaat ze heiligmaking kennen vanuit de Heere Jezus Christus. Nou gemeente, kijkt u even mee via de microscoop van de Dordtse leerregels. En dan neem ik even mijn uitgangspunt halverwege paragraaf 12. Die zin die begint met, maar het is een gans bovennatuurlijke werking, enzovoort. Daar staan een aantal woorden op een rij die ons iets vertellen over het karakter van de wedergeboorte. Maar voordat ik die woorden langsloop, eerst eens even, het is inderdaad een wonder, de wedergeboorte. Want het is het. Het is zo heel erg kort, zei ik, de tekst die we gaan behandelen, die we verder proberen te gaan ontrafelen. Maar wat is dat nou eigenlijk inderdaad iets wonderlijks, wat dus geen mens ooit voor mogelijk zou houden, wat niemand kan, dat de Heilige Geest nou zo in een oogwenk dat allergrootste wonder gaat doen bij deze vrouw. Want het is, gemeente, niks minder dan levendmaking staat ergens in de Dordtse leerregels. Iemand die dood is, wordt levend. Nou, een dokter kan met elke patiënt nog wel wat aanvangen. Al is er nog maar zo'n zwak levensteken, is er nog maar zo weinig hartslag, zo weinig bewustzijn, zo. Maar als die overleden is, dan treden de artsen terug van het bed. En dan moet de begrafenisondernemer gebeld worden. Tegen de dood is geen kruid gewassen. Tegen de dood kan geen dokter op. En als je er kennis van zou nemen, hoe is er iemand aan toe die overleden is? Ja, dan snap je het ook dat er niks meer aan te doen is. De bloedsomloop is tot stilstand gekomen, begint te bezinken. Organen zijn uitgevallen. Ontbinding komt op gang, het is hopeloos, hopeloos. En dan moeten we dus geloven, gemeente, dat zegt het woord van God, dat wij er nou zo aan toe zijn, geestelijk, zoals een mens er aan toe is als die overleden is. Geestelijk dood. En nou is er iemand die ziet kans om zo'n schepsel levend te maken. Nou, dat is dus alleen maar mogelijk voor iemand als de Heilige Geest. Als je nagaat wat er allemaal wel niet gebeuren moet voordat dat kan. Ik zou ook nog even kunnen aanhalen die laatste woorden van paragraaf 11. Er moet een hart geopend worden. Er moet iets wat hard is vermurfd worden. Het moet besneden worden. De wil moet behandeld worden. Want die wil is helemaal tegen God in. En dat moet allemaal anders worden. Geweten, wat een wonder. Dat Lucas er maar één Bijbelvers voor nodig heeft om te zeggen. Toen deed de Heilige Geest dat bij die vrouw. Zo machtig is Gods Geest. Het is ook tot bemoediging gezegd vanavond voor mensen die misschien hier in de kerk zijn gaan zitten en dachten, nee, voor mij kan het niet. Er is een machtige, almachtige Geest. Nou, laten we dan eens even die woorden uit paragraaf 12 langslopen. Dan zie ik in de microscoop ook nog het woord bovennatuurlijk staan. En dat herinnerde mij eraan dat de volgende paragraaf 13 er ook iets van zegt. Dat zelfs iemand die het zelf meemaakt het ook niet helemaal kan begrijpen. Zelfs een kind van God kan dat niet helemaal thuisbrengen. De wijze van deze werking, als je in dit leven bent, je kan dat niet helemaal verklaren. Je kan er wel wat van proberen te zeggen, maar helemaal lukt het je niet. Nou, als dat al van een kind van God geldt, wat moet een onbekeerde er dan van zeggen? Natuurlijk, mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Kan ook niet, want het is iets wat boven onze natuur, boven denken, boven ons leven uitstijgt. Het is dus wat anders dan onnatuurlijk, gemeente. Bovennatuurlijk is wat anders dan onnatuurlijk. Je hebt ook mensen die zodra ze denken geestelijk leven te hebben, vreemde dingen gaan doen. Ze verdraaien hun stem. Ze nemen een andere houding aan. Iemand die heel jong is gaat misschien praten als iemand die heel oud is. Dat is niet boven natuurlijk, dat is onnatuurlijk. De Geest werkt boven natuurlijk. Hij werkt ook zeer krachtig. En dan laat je die woorden nog eens even op je inwerken waar paragraaf 12 mee begon. Over levendmaking, schepping, opwekking uit de doden. Ik moest ook weer even denken aan die bekende geschiedenis uit het Oude Testament. Eigenlijk is het een visioen natuurlijk van die hele vallei vol met beenderen. Het volk van Israël in zijn doodstaat getekend en dan gaat God daar verandering in brengen. Beenderen worden bijeengebracht. Geest gaat blazen. Mensen staan als levende wezens op hun benen. Wie kan dat uitrichten dan God alleen? En tegelijkertijd een zeer zoete, wonderbare werking. Waarom is de wedergeboorte nou zoet? Terwijl het zoiets gigantisch is, zoiets krachtigs. Het overweldigt je. Lydia kan er niet meer tegenop. Waarom kan ze er niet tegenop? Omdat het liefde is die haar hart inwint, gemeente. Ik hoop dat er hier velen zijn vanavond die weten wat dat is. De wet heeft het niet kunnen uitrichten. De moker van wat Mozes u toeroept heeft het niet kunnen veranderen. Maar er was één glimp van de liefde van Christus en je kon er niet meer tegen. Zo ging het toch? Hart ingewonnen door de liefde van God in Christus. Dat doet de Heilige Geest. Stort liefde uit in je hart en dan kun je er niet meer tegenop. Zeer zoet. En daarom hoeft het ook niet altijd zo schokkend te gaan als dat het bij de prediker uit Filippi zelf gegaan was, gemeente. Dat misverstand hebben we natuurlijk al vele malen geprobeerd te bestrijden, maar laten we dat vanavond ook nog een keer zeggen. Bij Paulus was er heel wat geweld voor nodig om hem van zijn paard te slingeren, geestelijk en letterlijk. Maar bij Lydia niet. Ik zei net al, ik weet niet of de mensen die vlak naast haar op dat gras gezeten hebben, of ze er veel van gezien hebben. Ik heb de indruk van niet. Want de zeer zoete werking van de Geest won haar in stilte in. Dat was intussen dus ook wel een wonderbare werking. En niet alleen hoe de geest dat deed. En dat hij het kan. Maar ook dat hij het nog wil doen. Misschien dat dat ook weer hoopgevend is voor deze of gene hier vanavond. Dat je zegt, en wat een wonder. Dat de geest nou met mensen zoals wij zulke dingen nog wil doen. De vaderen hebben het ook nog over een verborgen werking. Ja, ergens lijkt het natuurlijk een beetje tegenstrijdig. Zeer krachtig, opwekking uit de doden. En dan een vrouw op een grasveld die zomaar onder een preek, voordat je er erg in hebt, een open hart krijgt. En Christus zit er ineens in. Ja, maar dat komt nou omdat dat wonder van de wedergeboorte allereerst inderdaad iets is wat van binnen zich afspeelt. Kijk, sommige mensen die verwachten er altijd van die opzienbarende, spectaculaire dingen van. Dat kan zowel op reformatorisch terrein als op evangelisch gebied. Hele opzienbarende, spectaculaire zaken. Maar de geest kan zomaar heel stil, gemeente, met het woord in je hart werken. Kortom, en dat is de laatste typering die artikel 12 geeft, het is een onuitsprekelijke werking. En als we dat rijtje woorden zo eens even bekeken hebben, gemeente, dan vraag ik u ook, wat vindt u nou eigenlijk van de belijdenis van onze vaderen? Niet alleen wat vindt u van dat werk van de geest, maar ook de manier waarop dat hier is beleden. Is het voor u ook een lievelingsparagraaf? Ik wil dat eerlijk wel zeggen, dat voor mij een van de mooiste stukjes uit de Dordtse leerregels is. Dat de vaderen, ze zijn natuurlijk niet geïnspireerd. Maar dat ze wel op een bijna poëtische manier, het is bijna een gedicht, de wijsheid hebben gevonden om dat werk van God in een mensenleven onder woorden te brengen. Natuurlijk ook omdat ze zelf kenden. Het wonder van de wedergeboorte. Nou, weet u wat nou het grootste wonder is, gemeente? Dat het vandaag nog te krijgen is. Er is niemand die vanavond onder het woord zit, die ontgoocheld naar huis hoeft te gaan en hoeft te denken, en nou heb ik iets gehoord en het is wel geweldig om het uitgetekend te zien worden, maar nou kan het niet meer. Nee, gemeente, we hebben vanmorgen een doopdienst beleefd. Vanmorgen zijn de beloften van Vader, Zoon en Heilige Geest voorgelezen. En iedereen die naar de doopvond keek, heeft het kunnen zien. Dat ook de Heilige Geest, zelfs aan baby's die van niks weten, de belofte geeft. Ik wil in jou wonen. Ik wil je tot een lidmaat van Christus afzonderen. Ik wil jou toe-eigenen wat je in Christus hebt, in de belofte. Je hebt de vergeving der zonden in de belofte. Ik wil het je geven in je hart. Je hebt de vernieuwing van het leven in de belofte. Ik wil het je schenken in de praktijk van je leven. Die geestgemeente is gewillig. O, die is zo gewillig. Verwachten we toch meer van de werking van de Heilige Geest. En ook van zijn bereidwilligheid. Want stel je voor, jongens en meisjes, dat je zelf iets hebt wat je alleen maar kunt. Je hebt iets heel bijzonders. Niemand kan het, jij kan het alleen. Je hebt het al een aantal keren laten zien dat je het kunt. En dan komt er weer eens iemand op je af die zegt, wil je dat nog eens een keer doen? Want ik heb het nog niet goed gezien. Nou, wat denk je? Zou je het dan doen of niet? Natuurlijk doe je dat. Je wilt dat graag laten zien. Ik kan het toch? En zou de Heilige Geest, gemeente, een zondaar die in nood is, zou die niet graag laten zien dat hij nog steeds in staat is te doen wat hij in handelingen kon doen? En zelfs al moet je zeggen, het is voor mij een verkeken zaak, want hier zit een geestelijk wrak. Hier zit iemand aan het eind van zijn Latijn. Hier zit iemand die alles verzondigd heeft. Ik ben zo'n geestelijk dode. Ik ben zo'n mens. De stank van het verderf vanaf komt als ik al mijn zonden overzie. Wie zal daar nog wat mee kunnen doen? Nou, gemeente, bedenk u eens als u tot de Heilige Geest de toevlucht neemt en bidt om dat werk waar we het vanavond over hebben. Hoe groot de eer voor de Geest van Christus zal zijn als hij u weet te veranderen. Heeft u daar al aan gedacht? Hoeveel eer de Heilige Geest zal krijgen uit uw leven als die van u wist te maken wat niemand ervan kon maken. verwachten we veel, gemeente, van de Heilige Geest. En als je nou wederom geboren bent, dominee, hoe weet je dat dan? Kun je dat überhaupt weten? Want er zijn natuurlijk ook altijd wel dwaallichten geweest, links en rechts, die zeiden, ja, maar een mens die kan dat nooit zeker weten. Nou, dat kun je wel zeggen, de Dordtse vader. Zeker en krachtig en onfeilbaar kun je weten dat je wederom geboren bent. Hoe dan? Nou, net als Lydia het geweten heeft, gemeente, het komt ergens uit. Het komt uit in de vruchten van de wedergeboorte. Mag ik u er een paar aanwijzen bij Lydia? Dan let ik allereerst op de woordvrucht die in haar leven dus openbaar komt. Wat was het eerste waar ze aan konden merken dat het bij haar gebeurd was? Ze ging op een andere manier om met het woord. Och, ze had altijd wel geluisterd natuurlijk. Ze had altijd naar de Torah en naar de andere Joodse geschriften geluisterd. Ze was een trouwe Jodengenoot geworden. Maar nou ging ze luisteren zoals ze nog nooit geluisterd had. Want met een open hart luisterde je anders dan met een gesloten hart. En het staat in de Statenvertaling zo. Ze ging acht slaan. Ze nam acht op hetgeen door Paulus gesproken werd. En daar staat dus eigenlijk iets van. Ze ging zich eraan houden. Wat Paulus ook allemaal zei. Waar die uit het woord zijn teksten vandaan haalde. Om te bewijzen dat Christus, Jezus de Christus is. Maar ze ging zich aan het woord houden. Preekte hij haar de wet tot veroordeling? Ze boog eronder en ze hield zich eraan. Preekte hij Christus als de enige weg tot zaligheid? Lydia knikte en ze hield zich er vanaf deze dag aan. Dat is geloven. Het woord opeten. Het woord aannemen. En voor dat woord buigen. En vervolgens ook buigen voor wat dat woord dan voorschrijft, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En zo werd ze dus ondergedompeld in het water, als een teken van Gods trouw in haar leven, die haar wilde onderdompelen in het bloed van de Heere Jezus Christus, waar ze vanaf deze dag op had leren vertrouwen. En zo kwam in die doop ook haar geloof tot uiting. En daar profiteerde haar omgeving ogenblikkelijk van mee. Want met dat Lydia zich liet dopen, is ook haar huis gedoopt. Wat hadden die kinderen ermee te maken? Wat hadden de slaven die op de markt van Filippi haar purperstoffen verkochten met het geloof van mevrouw Lydia te maken? Ja, die vallen onder haar verantwoordelijkheid, gemeente. En zo profiteert het hele huis van Lydia van het geloof van Lydia. En van de werking van Gods geest in haar leven. Profiteert uw omgeving op geen enkele manier van dat u een ander mens geworden bent, moet u zichzelf afvragen of u het wel bent. Ik herhaal. Als u zegt een ander mens geworden te zijn en niemand in uw omgeving heeft daar wat aan, moet u zichzelf afvragen hoe zit dat. Bij Lydia was meteen haar hele huis ermee gezegend. En om het niet meer te noemen, de tekst zegt nog iets, dat vervolgens Lydia's wedergeboorte uitkwam in de liefde die uitkwam. En de bereidheid om in liefde te dienen. Waar ging die liefde naar uit? Ik zou natuurlijk de dorsolering van paragraaf 13 erbij kunnen halen. Liefde tot hun zalig maken, dat is natuurlijk het eerste. Maar vervolgens heeft Lydia, en dat hebben ze allemaal gezien, Lucas noteert het, ze heeft ook liefde gehad tot de knechten van haar zalig maken. Natuurlijk. Vooral als die knechten gebruikt zijn om je bij die zalig maken te brengen. Als zo'n knecht gebruikt is om het middel te zijn, om die wijsvinger te zijn om je bij het kruis te brengen, dan komt daar natuurlijk een band. En dan komt daar zoveel liefde dat ze zegt, nou ga je niet in het hotel van Filippi slapen. En zeker niet onder een brug in Filippi. Dan kom je bij mij thuis in de logeerkamer slapen. Allemaal. Ja, maar we zijn met zoveel, mevrouw. Nee, zij dwong ons. Liefdesdwang. uit een veranderd hart. Zoals de Vader het dus ook kan vertellen, gemeente. Dat is u toch opgevallen? Er is veel wat parallel loopt in paragraaf 11 en 12, maar beiden eindigden door ons even neer te zetten bij een boom. Een boom met vruchten. De mens die veranderd wordt, zijn wil die veranderd wordt en die gaat als een goede boom goede vruchten voortbrengen. Een mens die bekeerd wordt, gaat zich vervolgens bekeren en dat komt eruit. Dat is dus niet remonstrants, gemeente, dat is bijbels. Ja, maar je moet bekeerd worden. Ja, je moet bekeerd worden. Maar wie bekeerd wordt, wie wederom geboren wordt, gaat zich vervolgens actief, niet met de armen over elkaar, niet op zijn leunstoel, maar actief zich bekeren. Want ik moet af van wat niet van Christus is. Ik moet af van wat niet naar genade smaakt. Ik moet leren wat van de Heere Jezus is. En ik moet dat ook in de praktijk laten zien. Ja, dat is een kwestie van strijd natuurlijk, van teleurstelling en schaamte als het weer niet ging. En toch gaat dat nooit meer over. Bekeren vanuit de wedergeboorte. Nou, gemeente, een laatste vraag voordat we gaan stoppen. Bent u wederom geboren? En als u vanavond aan het eind van de preek nee moet zeggen, dan hoop ik dat u dan nu de urgentie voelt. Weet u wel dat telefoongesprek van het begin van de preek? Leven of dood? En dat u vanavond geen rust krijgt om te gaan slapen voordat u tot de Heilige Geest geroepen hebt. Als u aarzelt of u ja of nee zult zeggen, hoop ik dat u ook voor Gods aangezicht vanavond daarover zult worstelen en dat u dan ook de moed, de geloofsmoed zult hebben om te zeggen, Heere, nou zijn er heel veel dingen nog niet duidelijk in mijn leven, maar laat ik u wel mogen prijzen om wat u wel hebt gewerkt in mijn leven. Want het is ook erg als je wel dingen hebt geleerd en de mensen horen er ook nooit meer van. En je niet kan zeggen, ik ben een kind van God. En je kan misschien niet zeggen, ik weet dat al mijn zonden vergeven zijn. Dat je niet durft te zeggen, ik ben wederom geboren. Maar wat je dan wel weet, zeg dat dan maar. Maak hem er groot om. Om wat je hier leerde onder het woord. En mag je meer bevestigd zijn. En mag je, al is het dan misschien wel met een zachte stem, maar dan toch ja zeggen. Prijs hem er dan zeker om. Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is, gemeente. Wat we straks na het dankgebed gaan zingen. Dat wat God wrocht, gaat juichen tot zijn eer. Het is via woord en geest dat hij het ons wil leren. En daarom zingt de kerk ook Psalm 119 vers 47. Ben eeuwiglijk gedachtig aan dat woord. Dat was het wat uw geest gebruikte om mij uw wegen te leren. Amen.